De schriftlezing voor deze avond vindt u in het boek der psalmen en wel de 27e psalm, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, hij verbergt mij in het verborgene zijner tent, hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. Ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben van mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Het woord Gods dat wij in deze avond willen overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte op psalm 27 en daarvan de laatste verzen, de verzen 13 en 14, waar Gods woord onze tekst luidt. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Gemeente, toen David met zijn mannen terugkeerde van koning Achis uit het Filistijnenland en het land van Israël weer binnentrok, toen zagen ze dat Siklag verwoest was. Die stad die aan David en zijn mannen gegeven was, die waren aangevallen door de Amalekieten en deze hebben de stad verbrand en alles geroofd en geplunderd en de vijanden hebben de stad als een rokende puinhoop achtergelaten en de vrouwen en de kinderen en de ouderen vandaag zijn gevankelijk weggevoerd. En als David en de mannen van David dat zien, dan vervult het de lucht zich met jammerklachten en met geschrei en geween. En de gezindheid van de mannen van David, die anders als één man achter hem stonden, die slaat om in haat en vijandschap. En het heeft maar weinig gescheeld of ze hadden David gedood. Ze hebben de stenen al opgenomen om die op David te werpen. En dan lezen we dat het David zeer bang werd. Hij meende niet anders dan dat hij onder de neervallende stenen zou omkomen. Maar dan slaat hij zijn oog omhoog
En dan lezen we in dit gedeelte. En David sterkte zich in de Heere zijn God. In de dreigende omstandigheden richt hij zijn blik naar de hemel. En hij ziet op de God van het verbond. En in die ogenblikken van dreiging en nood vindt hij rust in zijn ziel. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Een dergelijke ervaring mag David ook bezingen in de psalm die vanavond onze aandacht vraagt. De 27e psalm. Het is een belijdenis, maar tegelijk ook een gebed van de man naar Gods hart. Als hij daar zingt, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. We luisteren naar de dichter van deze psalm en we spreken tot u over David sterkt zich in de Heren zijn God. En we letten op een drietal gedachten. Hij belijdt zijn geloof in de Heere. Hij wekt zich op om op de Heere te wachten. En hij spreekt uit zijn vertrouwen op de Heere. David sterkt zich in de Heere zijn God. Hij belijdt zijn geloof in de Heere. Hij wekt zich op om op de Heere te wachten. En hij spreekt zijn vertrouwen uit op de Heere. Over het algemeen wordt aangenomen dat David, die de dichter van deze psalm is, deze gedicht heeft ter gelegenheid van zijn troonsbestijging. Toen hij tot koning gezalfd werd over het volk van Israël, en David voelde de zwaarte en het gewicht van zijn koninklijke waardigheid en de verantwoordelijkheid van het koninklijke ambt drukte zwaar op hem. Wie ben ik en wat is het huis mijns vaders, en dat ik tot zo hoge taak geroepen ben. En hij voelt zijn eigen zwakheid en onbekwaamheid tot zo'n gewichtvolle arbeid. En hij legt in deze psalm enerzijds zijn hart voor de Heere open. Hij smeekt de Heeren om kracht en wijsheid. Hij bidt het aan het einde van deze psalm. Heere, wijs de weg. Leid mij in uw waarheid. Leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Maar hij begint deze psalm met een belijdenis. Hij mag het zeggen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is ons levenskracht. Voor wie zou ik verwaard zijn? Maar ziende op de omstandigheden gaat deze belijdenis over in een gebed. En dat kan hij niet anders dan op gebogen knieën. Het is vaker zo in het leven van Gods kinderen. Als ze in de Heere mogen roemen. En als ze de Heere mogen prijzen, dat hun belijdenis overgaat in bidden en in aanbidden. En in deze ontboezeming klinkt door dat hij het van de Heere verwacht. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Oh, wat is die jaloers op die priesters en de levieten die dagelijks stonden voor het aangezicht van de Heere in de tabernakel. Die dagelijks bezig waren in de dingen van het koninkrijk der hemelen. Daar ging het verlangen van David ook naar uit. Om bij de Heere te wonen. En terwijl hij nadert tot het heiligdom des Heeren, ziet hij daar al die voorwerpen in de voorhof, in het heilige, en in het heilige der heiligen. Daar staat dat brandofferaltaar, waar het bloed der verzoening stroomde, het koperen wasvat. En als hij hem een blik vergund wordt in het heilige, dan gaan de priesters in en uit om de ceremoniële dienst te bedienen, het reukofferaltaar, de tafel der toonbroden, de zevenarmige gouden kandelaar. En hij wist dat achter dat gordijn, in het binnenste van het heiligdom, stond de ark des verbonds, waar God troonde en woonde te midden van zijn volk. En waar eenmaal per jaar de hoge priester binnentrad om het bloed en verzoening te sprenkelen op het gouden verzoendeksel. Hij mocht aanschouwen de lieflijkheden des Heren. Ach, hij stond daar niet als toeschouwer. Als iemand die gekomen is uit nieuwsgierigheid of uit sensatielust of om toch geheime dingen te zien. Maar hij is er een voorwerp van. David staat daar voor Gods aangezicht. Niet als een farizeeër, niet als een vroom en afstandelijk mens. Maar als een groot zondaar. Hij was erbij betrokken. Hij stond daar niet met zijn eigen gerechtigheid. Die waren voor hem geworden als een wegwerpelijk kleed. Maar wat werd die dienst des Heren voor hem wonderlijk. Wat kreeg dat bloed voor hem een waarde. En hoe zit u vanavond in de kerkgemeente? Hoe bent u vanavond gekomen naar Gods huis? Omdat dat nu eenmaal zo hoort. Of omdat we dat gewend zijn. Ach, zit u er wel, maar ach, en u hoort het. Maar heeft dat uw hart nou wel eens geraakt? Of gaat u altijd maar weer als dezelfde de kerk uit het woord gehoord. En toch nooit gebogen voor die koning. Ach, het zit niet diep. Het zit maar aan de oppervlakte. Het is nooit gekomen tot aanbidden en grootmaken en verheerlijken van de Heere. Het heeft u nog nooit uitgedreven tot de troon der genade. Maar met David is het anders. Hij is maar niet tevreden met een oppervlakkige kijk op de dingen. Het is maar geen vluchtige blik die hij slaat op de dienst der verzoening. Maar hij begint te onderzoeken in zijn tempel. Hij wil er nog meer van aanschouwen. Hij wil nog dieper ingeleid worden in de heilgeheimen van Gods verbond. Het leeft in zijn hart wat de apostel Paulus later uitroept. Dat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. O, daar mocht David zo graag vertoeven. En hij raakte niet over uitgedacht en op uitgekeken. En wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Maar dat is niet het enige wat David in deze psalm te zeggen heeft. O, zeker die dienst des Heren is hem lief geworden. Dat heeft, daar ligt zijn hart. Maar verderop in de psalm beluisteren we een andere toon. Hij heeft ook vijanden die hem omringen. Er zijn ook moeilijkheden in zijn leven. Er is strijd in zijn bestaan. In de verzen 6 tot en met 12 weet de dichter zich omringd door vijanden en tegenstanders die het op zijn ondergang gemunt hebben en daarbij voor laster en geweld niet terugdeinzen. En bij dat gezicht, daarop wordt het David bang te moede. En in zijn grote nood wendt hij zich tot zijn God. Hoor hem eens smeken. Hoor hem roepen. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. En verder, verberg uw aangezicht niet van mij. Wijs uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. En dan barst hij uit in een wenende klacht. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar, en dan mag het toch weten, de Heere zal mij aannemen. O gemeente, David is diep ontroerd. Het lijkt wel alsof David het vertrouwen in zichzelf is kwijtgeraakt. En dat is ook zo. Hij leert van zichzelf afzien. En hij verlaat zich op de Heere als hij smeekt, Heere, leer mij uw weg. Leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. David gunt ons vanavond een blik in zijn onrustig hart, in zijn eigenlijke zielenood. David weet het niet meer. David is aan het einde gekomen met zichzelf. Hij heeft geen helper, hij heeft geen uitzicht en doorzicht meer. Zijn nood is groot. En dat blijkt wel uit de laatste verzen van deze psalm. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. En dan breekt eigenlijk de zin af. Ja, de zin gaat wel verder. Maar u ziet in uw Bijbeltje dat die woorden cursief gedrukt zijn. En dat wijst erop dat de Statenvertalers er voor de duidelijkheid het eraan toegevoegd hebben. Eigenlijk staan die woorden er niet. Eigenlijk staat alleen maar, zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. En dan stopt de zin. En dan ben je geneigd om te vragen, ja David, wat dan? Wat bedoel je dan? Wat is er dan? En dat is niet onder woorden te brengen, dat is niet uit te spreken. U weet dat het een van de laatste meditaties geweest is van dominee Bakker. En die in de 60er jaren door de Heere van zijn post is afgelost. En die op jonge leeftijd uit dit leven is weggenomen, getrouwe dienstknecht in onze kerken. En die nog spreekt nadat hij gestorven is. Je ziet de boekjes van dominee Bakkers in vele huiskamers. Als u het nog niet hebt, gemeente, dan zou ik zeggen, schaf ze aan. Het is de moeite waard om onderwezen te worden door dat geestelijke onderwijs. Dat heeft hij dat is uit de praktijk van het leven. Dat heeft hij niet alleen op zijn ziekbed, maar ook in zijn ambtelijk leven mogen ondervinden en leren. Hij werd ook jong weggenomen. En toen was het ook zijn verzuchting, zo ik niet geloofd had, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Het is eigenlijk een afgebroken zin. We komen die wel vaker tegen in de Bijbel. Een afgebroken zin, een zin die niet afgemaakt is, waar de bijzin aan ontbreekt. Toen Jacob gestorven was en zijn zonen hem begraven hadden in de spelonk van Machpela, en zij weer terugkeerde in Egypte, dan lezen we als dat de jongens, dat zijn broers, vrezen voor Jozef. En ze denken, zal Jozef ons nu vergelden naar al het kwaad wat we hem aangedaan hebben, nu vader gestorven is. Zal hij nu zich gaan wreken op onze broers? En dan zeggen de broers van Jozef, als hij ons al het kwaad dat wij hem gedaan hebben eens zou vergelden. En dan houdt de zin ook op. Verder kunnen de broers van Jozef niet komen. Zeker de Statenvertalers hebben er een leesbare zin van gemaakt. En die hebben het aangevuld. Misschien zal ons Jozef haten als... En zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat we hem aangedaan hebben. Maar zo staat het er eigenlijk niet. Als hij ons al het kwaad dat we hem aangedaan hebben eens zou vergelden. Ja, wat dan? Ja, eigenlijk is dat niet onder woorden. Dat is zo verschrikkelijk, dat is zo ontstellend. Er zijn geen woorden voor om dat uit te drukken. En zo ook in Psalm 95, als de Heere 40 jaar zijn volk door de woestijn geleid heeft, 40 jaren verdriet gehad van dat volk, dan zegt de Heere, daarom heb ik in mijn toren gezworen, zo zal je mijn rust zullen ingaan. Het is niet te zeggen wat dat dan voor een mens is, om die dat liefdesaanbod van de Heer afgeslagen te hebben, als alles wat mijn almacht wrocht en niet beweegt om mij te vrezen. Oh, dan zal het ergste te vrezen zijn. Dan zal de eeuwige toren van God op ons rusten. O, David worstelt met de nood van zijn leven en de nood van zijn ziel. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. En we weten uit het leven van David het een en ander. David heeft al vroeg een kind moeten verliezen. Het kind dat Bathseba ter wereld bracht, nadat hij overspel met haar bedreven had. Het is jong gestorven. En zolang het kind leefde, heeft hij aan het sterfbedje gezeten en de Heere gesmeekt. Hij at niet en hij dronk niet. Hij heeft geworsteld voor dit doodzieke kind. Hij zonderde zich af, hij greep de Heeren als het ware bij zijn genademantel en hij smeekte de Heeren vurig voor het behoud van dit kind. Maar de ziekte nam toe en de Heer heeft dat kind uit het leven weggenomen. Wat heeft David niet gestreden, wat heeft hij niet geworsteld. Oh, als David aan die tijd terugdacht, dan moet hij het uitroepen, zo ik niet geloofd had dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik ware vergaan. Ik, Heren, ik ware toen in die dagen van strijd en bange worsteling vergaan. Ook toen David moest vluchten als een ontroonde koning voor zijn eigen zoon Absalom die hem naar het leven stond. Wat was het bitter lijden voor deze arme vader. Zijn eigen zoon trapt hem op zijn hart. Dat is een ontzettende diepe vernedering voor David geweest. En nog weer later, toen David op de troon zat en hij zijn eigen weg ging bij de telling van het volk en de profeet Nathan tot hem kwam en bestrafte voor zo'n gruwelijk misdrijf. Het zwaard zou van zijn huis niet wijken. David had het aan zichzelf te wijten. Het waren zijn zonden. Het waren zijn ongerechtigheden die de Heere bezocht. En gemeente, dan mag David in al zijn nood en in al zijn ellende zijn oog omhoog heffen. Nee, hij blijft niet staren op de dingen die tegen zijn. Hij blijft niet zien op hetgeen hij mist en wat hij allemaal mee moet maken. Maar hij mag zijn oog opwaarts heffen en zien op de Heer. En als hij daarop ziet, ach, dan heeft de Heer hem nog zoveel gelaten. Dat is genade, gemeente, om vanuit de nood van ons leven tot God op te zien. Het kan ook verbittering werken. Het kan ook verharden. We kunnen in een opstand komen. Als God ons er niet voor bewaart, dan ballen we de vuist. En dan schrijven we de Heere ongerijmd toe. Als de Heere wegen met ons gaat die we niet gezocht en paden die we niet geweten hebben. En als de Heer ons tegenkomt met zijn bezoekingen en met zijn kastijdingen, wat kan het dan bitter zijn. En als een mens er dan iets bovenuit kan komen, ach, wat heeft hij het dan benauwd. En wat is het dan donker in zijn ziel. Maar David mag iets kennen, dat is genade, hoor. Dat is genade van God. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ach, we moeten David anders heil en hulp verwachten. En te midden van zijn verdriet en ellende heeft hij zijn oog op de Heere geslagen. Het goede des Heren zien in het land der levenden. Het goede des Heren. Ach, dat is zegen. Dat is welvaart. Dat zijn onverdiende zegeningen. Ach, er was nog zoveel goeds in het leven van David. waarin hij zich mag verheugen en verblijden. Hij mag er nog zijn, hij ligt nog niet in de hel. De Heer heeft hem nog verlossing gegeven van de vijanden. Hij heeft hem in vrijheid geleid. Wat zal dat voor David toch een wonder geweest zijn, dat hij nog niet is neergedaald in de groeven der vertering, dat hij nog 2 voeten gronds onder zijn voeten mag hebben, dat hij nog een bed heeft om op te slapen, een huis om in te wonen. Ach, want hij weet het, zijn meester had de vogelen des hemels hebben nesten, de vossen houden, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd op neerleggen. Hij mag nog omringd zijn van zijn vrouw en zijn kinderen. Wat is hem dat allemaal een wonder geworden. Hij had het zich ook niet waardig gemaakt. En als de Heere met hem gedaan had nadat hij verdiend had, dan was hij inderdaad vergaan. Dan was hij omgekomen. Dan was een plaats geweest in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Maar hij mag nog in de gunst en de goedheid van de Heere delen. En als David zo zijn geloofsoog opricht naar de God van het verbond, gemeente, dan mag hij weer moed vatten. Dan komt er weer verwachting in zijn ziel, dat hij het goede zal zien in het land der levenden. En waarin bestaat dat goede nou voor David? Zeker ook voor natuurlijke zegeningen, ook voor tijdelijke uitreddingen. Dat is ook de hand des Heren. Dat mag hij ook uit zijn vaderhand ontvangen. Ziekte en gezondheid, voorspoed en rijkdom en alles wat ons toe kan komen, komt uit zijn vaderlijke hand ons toe. Maar het goede des Heren komt in het volle licht te staan in Christus, de beloofde zaligmaker, in wie al het heil en alle zaligheid gelegen is. En gelukkig als je zo een oog des geloofs mag hebben. Ze hebben de vaste grond in de Heere. In Christus is het goede geopenbaard. Er is een volkomen verzoening in zijn bloed. Een volkomen verlossing van de heerschappij van de duivel. En dan mag David die grote naam van de Heere prijzen. Ik heb geloofd en daarom ben ik niet omgekomen. Ik heb geloofd dat ik het goede des Heren zou zien. En daarom mag hij ook naar de toekomst blikken. Daarom mag hij ook verwachten dat hij eenmaal dat gezegend aardrijk zal beërven. En dat hij mag aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de bruiloft des Lams. Dat hij eenmaal hemelszalen mag binnentreden. Oh, wat een perspectieven liggen er in dat zicht van David in het land der levenden. En dat is het land Kanaan. Dat heeft de Heere tot een erfdeel gegeven. Daar in dat stukje land aan de Middellandse Zee, daar heeft God zijn grootheid en zijn heerlijkheid geopenbaard als de God van het verbond. Het land waar de lichtglans van zijn genade verspreid wordt. Buiten Kanaan is de duisternis. Daar is het land van de schaduw des doods. Dat is het terrein van de vorst der duisternis. Maar in Israël, en dan in bijzonder in de stad des grote konings, de stad Jeruzalem, heeft God zijn intrek genomen. Deze berg heeft hij begeerd om daar de woning al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En wat zal dat een wonder voor David geweest zijn. Dat hij in dat land geboren mocht zijn. En dat hij in dat land mocht wonen. Onder het licht van Gods genadeverbond. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Is dat u ook wel eens een wonder geworden, gemeente? Dat u in dit land geboren bent. Dat u onder de verkondiging van het evangelie mag verkeren. Dat u het teken en zegel aan Gods verbond aan uw voorhoofd mag dragen. Ach, u had ook in Rusland geboren kunnen worden. U had ook van de einde der aarde kunnen komen. Waar de verkondiging van het evangelie niet gehoord en gevonden wordt. We hadden ook moslim kunnen zijn, jongens. We hadden afgoden kunnen dienen. En we hadden de God van de wereld kunnen aanhangen. Maar dat God nou een plaatsje gegeven heeft op zijn erf van het verbond, onder het licht van het evangelie, het goede des Heren. Heb je de Heer wel eens voor gedankt? O Heren, dat ik ben niet beter dan al die anderen van mijn leeftijd die de wereld dienen, die leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Maar u hebt me nog bewaard bij uw volk en bij uw kerk. Dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. En wat dat betreft staan er in het Oude en Nieuwe Testament verschillende beloften. Voor degene die de Heren vrezen. Voor degene die in zijn wegen wandelen. Die zijn wetten en inzettingen onderhouden. In Psalm 85 wordt van de Heren gezegd dat hij het goede zal geven. En dat het land zijn vruchten zal voortbrengen. En Paulus schrijft het aan de Korintiërs. Dat de godzaligheid tot alle dingen nut is. Hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. En het is aan die belofte van God dat David zich vastklemt. Ach, stel toch eens voor dat dat verbond er niet was. Hij moet zich niet indenken dat die beloften er niet waren. Dan was er voor hem in alle moeilijkheden geen rustpunt geweest. En laten we goed bedenken dat het voor David niet een onmogelijkheid was geweest. Hij had er ook geen recht op. Hij kon geen aanspraken laten gelden. Als de Heer hem voorbij gegaan was, als de Heere zijn genade ingetrokken had, als de Heere David aan zichzelf overgegeven had, dan had hij geen onrecht gedaan. Maar hij mag dat op die belofte pleiten. Hij mag de Heere manen op zijn eigen woord. Stel je voor dat die beloften er nou eens niet geweest waren. Of dat die beloften er wel waren, maar dat ze niet voor David geweest waren. Dat David er niet bij kon komen, dat David het niet geloven kon. Met andere woorden, dat hij die belofte niet voor vast en zeker kon houden, voor betrouwbaar. En dat was ook geen onmogelijke mogelijkheid voor David. Maar hij mag het geloven, dat het ondanks alles, dat hij in de goedheid van de Heere mag delen. Niet omdat hij zo trouw is, maar omdat God getrouw is. Niet omdat hij zo goed is, maar vanuit de goedheid Gods. Die nog zegent mens en beest. En dan kunnen we, gemeenten, in de grootste moeilijkheden verkeren. Dan kunnen we alles tegen hebben. We kunnen onszelf met onze zonden en ongerechtigheden tegen hebben. En gelukkig en toch, het geloof leeft niet bij de dingen die gezien worden, maar bij de dingen die niet gezien worden. Gemeente, het geloof mag leven wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En wij, gemeente, wat is ons levensdoel? Waar leven wij bij? En waar leven u en ik uit? Hangen wij ook met ons hele hart aan de belofte van het evangelie? Is dat onze troost, ons toegezegd in leven en sterven. Zo ik niet had geloofd. Oh, er zijn zoveel mensen die het wel zonder en buiten dat geloof kunnen stellen. Ze hebben God helemaal niet nodig. Ze redden zichzelf wel in dit leven, althans dat denken ze. En ze missen niets aan het geloof. Dat ze niet geloven, dat is voor hen helemaal niet ergs. En gemeente, dat zijn niet alleen mensen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Die wel trouw hun plaats innemen in de gemeente, die met levende leden zijn. Maar toch dat geloof missen. Niet in waarheid de Heere dienen en vrezen. Ach, je komt ze op de huisbezoeken wel eens tegen. Dat de mensen zeggen, ja dominee, ik ben onbekeerd. En als ik sterf, dan is het voor eeuwig verloren. En dan verschuilen ze zich achter hun ongeloof. En dan worden er allerlei verontschuldigingen gezocht. Ja, ik kan het toch ook niet maken. En het moet je toch gegeven worden. En het is aan één zijde Gods werk. Dat is allemaal waar. En ondertussen kunnen we in onze gemakkelijke stoel weer voortgaan. En ons sigaartje of ons kopje koffie drinken. Alsof het niet gaat om ons eeuwige wel of eeuwige wee. Als u ernstige aandoening hebt aan uw been. En de dokter vreest dat dat been geamputeerd moet worden. Dan hebt u er toch alles voor over. En dan zoekt u toch al het mogelijke te doen om die operatie te voorkomen. En als je ziel voor een eeuwigheid geschapen. En wat doen we ermee? En wat doen we eraan? Zoeken we de Heere. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Ach, misschien zitten er wel vanmorgen of vanavond onder ons. Die zeggen, ja dominee, dat geloof, dat mis ik. Maar dat is nou juist mijn nood. En dat is nou juist mijn diepe smart. Dat ik dat geloof mis. Kon ik maar geloven dat de Heere naar me wil omzien. Dan heb je er verdriet van. Dan is er een gemis in uw leven. Dan hebt u zo'n last van dat ongeloof. Dat die oude mens maar niet wil buigen. En dat u zo onbekeerlijk bent van hart. U zou zo graag ontvangen. U zou zo graag in de gemeenschap met de Heere willen delen. Maar u kunt er niet komen. Ach, doet dat maar net als die vader van die maanzieke knaap. Toen de Heere Jezus aan die vader vroeg, gelooft gij dat ik het kan? En wat antwoordt die vader dan, ik geloof, Heere. Kom, mijn ongelovigheid te hulp. Het is een belijdenis en tegelijk een gebed. Zo ik niet geloofd had. Wat heerlijk. Als we dat, het zij luider of zachter, met meer of met minder vrijmoedigheid mogen zeggen, zuchten misschien, terwijl de adem in je keel blijft steken en je de zin afbreekt, omdat je er niet aan moet denken hoe het is als je er niet toe zou komen. Gemeente, oh wat wordt dat hart van Gods kinderen vaak bestookt. Weet je wie daar nou ook vaak last van hebben? Ook na ontvangen genade die door de Heere bedeeld zijn met een goed verstand. Ze willen alles maar beredeneren, ze willen allemaal uitdenken. We staan met ons verstand de Heere in de weg. Gemeente, maar we mogen met al die noden tot hem gaan. Ach, denk toch nooit dat dat in het leven van Gods kinderen niet kan voorkomen. De gruwelijkste gedachten kunnen soms opklimmen. Het kan zelfs in het hart opkomen, er is geen God. Ik heb eens van een dominee gehoord. Hij juicht nu voor de troon van God. Maar die voor het trapje van de preekstoel stond. En dat de duivel hem inwierp. Er is geen God. Als je dan de preekstoel op moet en als je dan het evangelie, het woord van God moet verkondigen. Gemeente, dat zijn de zwakheden van ons leven. Denk nou nooit dat dat in het leven van Gods kinderen niet voorkomt. Wilhelmus Abrakel, je kent die bekende schrijver wel van de redelijke godsdienst. Die schrijft al in zijn tijd dat Gods kinderen soms geplaagd worden door de gedachte dat God niet zou bestaan. Ach, wat kunnen ze het daar moeilijk mee hebben? Wat kunnen ze daar in strijd mee komen? En zoveel andere twijfels die gezaaid worden. Gemeente, ach, zoek het toch bij hem. David beleidt zijn geloof in de Heere. Maar David in de tweede plaats, David, die wekt zich op om op de Heere te wachten. Als David in die omstandigheden het oog omhoog heft, dan beseft hij diep dat hij alleen van Gods genade afhankelijk is. Maar dan komt er ineens een wending in de zinsbouw. En je zou de gedachte krijgen dat nadat hij tot God gebeden heeft, dat hij zich dan keert tot de omstanders of die bij hem zijn en een opwekking doet horen om op de Heere te wachten. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En toch, als we het goed lezen, dan kan het niet bedoeld zijn voor omstanders of voor degene die bij hem staan. Hij spreekt trouwens in het enkelvoud. Hij spreekt zichzelf aan. Hij spreekt tot zijn eigen ziel. Hij wekt zijn ziel op om op de Heere te wachten. Hij bemoedigt zijn ziel om het van God te verwachten. Dat komen we ook vaker tegen in de schrift. Dat de bidder zichzelf opwekt om op de Heere te hopen. Denk aan Psalm 42 en Psalm 43. Waar de dichter zingt, wat buigt u neder, o mijn ziel. En zijt onrustig in mijn hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Of Psalm 43, als hij twist met zijn twisters en de boze hem benauwt, dat hij zich aanspoort, dat hij zichzelf opwekt, dat hij tegen zijn ziel zegt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mijn hoop op God, dat ik zal hem nog loven, want hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. En hij wekt hem op, wacht op de Heer. Meer dan de wachten op de morgen wachten, dat is voor ons zo moeilijk. Het duurt vaak zo lang. Gemeente, als daar een zieke op bed ligt, hij ziet uit naar de genezing. Maar het duurt zo lang. Of in oorlogstijd, wanneer wordt de vrede weer hersteld? Wachten in het geestelijke leven. Wachten op de Heere. Wat kan het lang duren voordat de Heere zich aan onszelf openbaart. Wanneer hij het licht doet doorbreken in mijn ziel. Maar wacht op hem. En dan malen Gods molens langzaam, maar ze malen zeker. En David wekt zichzelf op, hij wekt zijn ziel op om naar de Heere uit te zien, om het van de Heere te verwachten. Nee, dat is geen lijdelijk afwachten, dat is niet met je armen over elkaar gaan zitten en maar zien wat er verder gaat gebeuren. Mijn ziel verwacht, mijn ziel hoopt op de Heere, totdat gij ons genadig zijt. Als dat uitziend wachten, dat is dat verwachten van de Heere. En op zijn tijd zal de Heere het doen. Ik las eens van twee broers. De ene was de oudste En de andere die was de jongste. En ze waren allebei schaapherder in Schotland. En er was een schaap van de kudde afgedwaald. En die twee broers gingen op weg de bergen in om dat verloren schaap te zoeken. En de jongste broer die liep voorop. Maar toen ging het geweldig stormen. Een geweldige stormkracht brak los. En de mannen ze worstelden tegen de storm op om dat verloren schaap te vinden. En die jongste broer die kon haast niet meer. Het vergde zoveel van zijn krachten en van zijn inzet. Dat hij net van plan was om te zeggen. Ach, laten we maar gaan zitten hier. En dat zijn oudste broer naar voren kwam. En die zegt, ik ga wel voorop lopen. Als jij achter mij aanloopt. In de luwte van de wind. En toen volgde die jongste zoon zijn oudste broeder. En hij drukte zijn voetstappen. En zo kon hij de weg vervolgen. En zo weet de Heer ook van de zwakheden van zijn volk en van zijn kinderen. Hij gaat vooraan. En zij mogen volgen de weg die de Heer. En wat is dat bemoedigend voor alle zoekende zielen. Zowel bekommerde als voor verzekerde. Er kan in het leven van Gods kinderen zoveel zijn waar ze naar verlangen. Ze begeren meer Christus gelijkvormig te worden. Ze zouden wel volmaakt willen leven. O, die heiligmaking in hun leven, er komt zo weinig van terecht. Om in dat kindschap te mogen delen, om het Abba Vader te mogen uitspreken. Ja, soms onontbonden en met Christus te zijn, dat verreweg het beste is. Maar nu moeten ze leren wachten op de Heer, hij komt op zijn tijd. Wacht op de Heer. Dat woord is vol rijke troost. En voor Gods kerk. Voor aangevochtenen en bestredenen. Het is een veelbetekenend woord. En David heeft het ervaren in zijn leven. In het wachten op de Heer. Heeft hij zijn hart verkwikt. En zijn ziel gesterkt. Hij heeft kracht en moed ontvangen om de strijd aan te kunnen. Het is niet te vergeefs om op de Heere te hopen. Het is niet te vergeefs om het van de Heere te verwachten. Hij doet het op zijn tijd, maar hij zal gewisselijk komen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Wacht op de Heere. Wees sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Dat is Gods orde. Dat is Gods weg. In de schenking van het heil. Nee, hij geeft het niet aan mensen met volle handen en volle zakken. En die menen in eigen gerechtigheid hun weg te kunnen gaan. Gemeente, maar armen. Die ontledigd zijn. Die het niet meer weten, die het niet meer hebben, die het niet meer kunnen. Die van een ander op een ander aangewezen zijn. Dat is de oefening van het geloof. En daar gebruikt de Heer ook de beproevingen voor. Daar gebruikt de Heer ook wegen van druk en van smart voor. En waarom? Om een mens maar klein te houden. En om een mens afhankelijk te maken. Paulus had ook een doorn in zijn vlees. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En wat had hij graag van die doorn verlost willen worden. Hij zou zich nog meer kunnen geven in het koninkrijk der hemelen. Maar de Heere die oordeelde anders. Mijn genade is u genoeg. Paulus moest klein, laag bij de grond gehouden worden. Opdat ik mij niet zou verheffen. Die doorn in zijn vlees was noodzakelijk. Gemeente, nee, de Heer neemt niet altijd het kruis van onze schouders af. Hij doet niet altijd het verdriet en de verdrukking en de beproeving wegvloeien. Nee, hij doet dat tot ons nut. Om onze heiligmaking. Opdat we gelouterd zouden worden. Beproefd als het goud in het vuur. Zodat we hem meer en meer gelijkvormig zouden worden. Dat op de Heer Jezus gaan gelijken. Wees daarom sterk. Gij wankelmoedige. De Heere verlaat niet wat zijn hand begon. Die levensbron zal wijsheid bijstand geven. Vergeet toch niet dat er een God in de hemel is die aan u denkt. Die u redt en verlost op zijn tijd. Als de zonde u aanklaagt, dan staat hij gereed om te verlossen. Alleen wacht geduldig in gebed en smeking. En als u vraagt naar het laatste geheim daarvan. Gemeente, dan kunnen we niet wijzen naar de aarde, maar naar de hemel. Dan kunnen we niet wijzen op elkaar, maar naar Christus. Zijn kracht daalt op ons in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlangt u op de Heere. Het vloeit uit die biddende handen van de hoge priester aan Gods, voor Gods rechterstoel. Simon, Simon, Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. We kunnen niet van hem af, omdat hij niet van ons af kan. Want hij kan van zijn woord niet af. En hij wil dat ook niet. Het laatste geheim, dat ligt niet in onze trouw. Gelukkig maar. Als wij in eigen kracht en met eigen trouw balanceren moeten, zouden we zonder meer in de afgrond storten. Maar God is getrouw. Getrouw in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Gemeente, want hij heeft gehoopt toen er niets meer te hopen was. Hij heeft op God betrouwd. En toen de vijanden tot hem zeiden, waar is nu uw God, op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Hij is zijn vader gehoorzaam geweest. En toen de grond onder zijn voeten wegzonk. Gemeente, we mogen deze psalm houden tegen het licht van Christus. En als we bij Christus zijn, dan vinden we niet alleen kracht om verder te gaan, maar ook het recht. De vraag kan immers ook ons bezighouden. Kan ik dat allemaal zomaar geloven? Kan ik zondig mens in alle moeite en zorg rust vinden in God? Ja, het kan. Het mag. Hij geeft er zelf permissie voor. De Heere is immers genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. En nergens is dat heerlijker en rijker openbaar gekomen dan in de Zoon des Mensen. We mogen deze psalm houden tegen het licht van Christus. Ook hem omringen de vijanden. Valse getuigen zijn tegen hem opgestaan. Een stierenheer van Bazan, sterk van krachten. En fel verwoed omringt maar aan alle zijden. Hij heeft het uitgekermd. Zij hebben tot God geroepen en ze zijn gered. Maar ik ben een worm en geen man. Van God en mens verlaten. Hij heeft het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen was er geen ontferming. Toen was er geen helper. Voor hem was er niet de belofte dat hij het goede zou zien in het land der levenden. Maar hij is ten onder gegaan. Hij is weggezonken in de diepte van de dood en van het oordeel van God. Gemeente, zijn vader keerde zich immers tegen hem. Hij hangt in de gerichten over de zonde, maar heeft aan zijn God vastgehouden. Hij heeft op God gehoopt. Hij heeft in zijn vader geloofd. Ook al mocht hij God zijn vader niet meer noemen. Ook al moest hij het uitroepen, mijn God, mijn God. Maar hij is gehoorzaam geweest in de bitterste uren van zijn lijden en van zijn leven. En zo is hij ons geworden. Als een overste leidsman en volleinder des geloofs. Zo verwierf hij voor zondaren de grond en het recht om te geloven, ondanks alles. Al Gods beloften zijn in hem ja en amen. En dan reikt het in hem verder dan alleen maar het goede in het land der levenden. Verder dan Gods hulp in het hier en nu. Omdat het leven in hem verder reikt. Ja, dan ligt het vast in de drie enige God en is de toekomst gegarandeerd. En dan mogen ze weten, na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ik mag u die bron nog verkondigen, gemeente. Nog mag ik u wijzen op de Heer Jezus Christus, die nog uw verlosser en uw leidsman wil zijn. Hij strekt zijn armen tot u uit en roept het toe, wend u tot mij en wordt behouden. O, zo ik niet had geloofd. Ach, moet u het nog van mensen hebben? Moet u het nog van uzelf verwachten, wat arm uw kracht vergaat? Mensen moeten u loslaten. Dit leven, dat neemt een einde. Maar wie gelooft in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die heeft houvast, die heeft toekomst, eeuwig. En die stemt in met het lied, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoopmoed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen.